Gemeente, Openbaring, dat is een moeilijk boek. Het is niet voor niets dat de grote reformator Calvijn op alle boeken een commentaar geschreven heeft, alle Bijbelboeken behalve op het boek de Openbaring, daarover heeft hij geen commentaar geschreven. Het is ook een ernstig boek. Wie Openbaring leest, komt onder de indruk. Vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19 lezen van de oordelen van God die vlak voor de wederkomst zullen losbarsten over deze wereld. Ernstig. En het wordt eigenlijk nog ernstiger als we bedenken dat Openbaring 2 en 3, dus voordat de oordelen over de wereld komen, vanaf hoofdstuk 4, dat daarvoor in Openbaring 2 en 3 het oordeel begint bij het huis van God. En daarover gaat het in die zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Die gemeenten die worden voorgesteld als kandelaars en de Heere Jezus wandelt als rechter tussen die gouden kandelaren en hij kijkt of er, ja, of het vlammetje nog brandt. Of er misschien het lontje wat bijgeknipt moet worden. Of in een andere gemeente is er meer rook dan vuur. Weer een andere gemeente is het allemaal maar aan het doven. Hij kijkt, onderzoekt, visiteert de kerk en onderzoekt haar. Nou, op bevel van de Heer Jezus moet Johannes op Patmos dan een boodschap schrijven aan de vierde gemeente. Een boodschap aan de gemeente te Thyatira. De vierde, de middelste van de zeven gemeenten. Dit is ook de langste brief die hij moet schrijven. Gericht aan de engel staat er in vers 18 van de gemeente te Thyatira, aan de plaatselijke predikant. En die zal het dan moeten afkondigen vanaf de kansel wat de boodschap van de Heere is voor die gemeente. Nou, we gaan kijken wat er staat en we proberen dat dan ook toe te passen op ons, nu in 2006 in Rotterdam. Ik zeg u bij voorbaat al, het is slecht gesteld met deze gemeente. Ik zet daarom boven de preek de treurige toestand in Thyatira. Dan gaan we op drie gedachten letten. Allereerst gaan we letten op de Zoon van God, vers 18 en 19. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten als blinkend koper. Ten tweede gaan we letten op een vrouw tegen God. Er staat in vers 20 tot en met 23. Ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt een profetes te zijn, dat u ze laat begaan, ze laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgodenoffer eten. Een vrouw tegen God. En ten derde gaan we iets zeggen over de getrouwen aan God. Dat is vanaf vers 24 tot en met vers 29. Doch ik zeg u, en tot de anderen die in Thyatira zijn, zoveel als er deze leer niet hebben, die de diepte van de Satan niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Een treurige toestand in Thyatira. We letten ten eerste op de Zoon van God. Ten tweede gaan we letten op een vrouw tegen God. En ten derde gaan we nog iets zeggen over de getrouwen aan God. Nou, gemeente, er zijn een aantal verklaarders geweest, en dat is interessant om daar eens over na te denken. Die hebben gezegd, kijk, die zeven brieven aan de zeven gemeenten, daaraan kan je iets profetisch aflezen. Openbaring is een profetisch boek, dus ook Openbaring 2 en 3 geeft iets profetisch te kennen. En er zijn een aantal schriftverklaarders die hebben in die zeven gemeenten een profetie gezien van de zeven perioden die de kerkgeschiedenis in de loop van de eeuwen zal doormaken. En het is frappant om de overeenkomsten te zien. De eerste gemeente was Efeze. Nou, dat is dan de eerste eeuw. Beginfase van het christendom, de kerkgeschiedenis. De tweede gemeente Smyrna, dat weet u nog wel. Dat waren de tweede en de derde eeuw, Polycarpus en zo. Het lijden, de kerk heeft toen geleden, de martelarenkerk. En de derde brief aan Pergamum, vorige week overdacht. Ja, dat is dan de kerk vanaf Constantijn de Grote. Vanaf, ja, dat het christendom staatsgodsdienst wordt. Dan komt dat die vermenging, die verbinding met de wereld. De kerstening van Europa. De kerk verwereldlijkt. Ja. De kwantiteit neemt toe ten koste van de kwaliteit.
De martelarenkerk Smyrna wordt een volkskerk. Massa's gaan naar de kerk. Christen zijn werd een erebaantje. De catacomben werden verlaten. De kathedralen kwamen even terug. Het kruis was geen teken meer van smaad, maar werd een ereteken. Nou, dat is Pergamum vanaf Constantijn de Grote. Toen werden de kerken van goud en de harten van hout. In Smyrna was dat anders. Toen was de kerk nog onder het kruis, Leiden. Toen waren de kerkjes van hout. Toen waren de harten van goud. Ja, de kwantiteit kan toenemen. Kerken vol, maar de kwaliteit nam af. En nu vanmorgen Thyatira. Nou zijn er een aantal mensen die hebben gezien, dat is de periode van de donkere, lange middeleeuwen. De periode van de Rooms-Katholieke Kerk. En het pausdom. Nou. Ik zal er af en toe eens naar verwijzen. Dan zult u zien de frappante overeenkomsten. Het zou best kunnen. Het zou best kunnen. Van 600 tot 1500, tot de reformatie. En dan begint Sardis. In ieder geval, de Zoon van God. Eerste gedachte. Dit zegt de Zoon van God. Degene die de brief schrijft, stelt zich voor als Zoon van God. Ik lees iets over zijn ogen en ik lees iets over zijn voeten. Dit zegt de Zoon van God. Daar moet u niet gering over denken. Niet de Zoon van de Heilige Madonna, de Heilige Maagd. Maar de Zoon van God, die weliswaar als Zoon van de mensen heeft geleden en gestorven is en gestreden heeft op aarde. Maar dit zegt de Zoon van God. En daarop is de kerk gebouwd. Niet op Petrus, maar op de belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar is de ware kerk op gerold. Dat is trouwens ook het fundament waarop ik en u als zondaar gelovig in hem zalig wordt. Ik geloof in de Heer Jezus als de Zoon van God. Wie in de Zoon gelooft, die enige geboren Zoon die God gegeven heeft. Wie in de Zoon gelooft, die Zoon van God, die zal zalig worden. En als de Heer Jezus zich zo hier voorstelt, gemeente, wat kan ik daaruit leren? Daar kan ik dit uit leren. Als ik denk aan een goddelijke Zoon, dan denk ik aan majesteit. Dan denk ik aan heerlijkheid. Dan denk ik aan ontzaglijkheid. Dan denk ik aan grootheid, aan hoogheid, aan macht. Dan denk ik aan schoonheid. Dan denk ik aan een stralende Zoon van God. En dat brengt mij tot verwondering. En tot aanbidding. En tot bewondering. Dan krijg ik diep en diep respect. Dan denk ik aan Ezechiël. Die toen hij de heerlijkheid zag van de Here, dat hij op zijn aangezicht viel in aanbidding. Dan denk ik aan Johannes in hoofdstuk 1. Toen hij de Zoon van God zag in zijn heerlijkheid. Toen viel hij als dood aan zijn voeten. De Here Jezus is niet alleen maar een mens. Ook dat. Maar hij is, u bent waarlijk Zoon van God. En gemeente, dat geeft in ons hart. Als je nou de Heer Jezus leert kennen, dan heb je niet alleen maar een vertrouwelijke vriend, maar dan ga ik hem ook diep en diep respecteren. Dan ga ik hem in eerbied aanbidden. En als er geen eerbied en ontzag is voor de Heer Jezus, dan hebt u een andere Heer Jezus dan de Bijbel. Dit zegt de Zoon van God, wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En die Zoon van God die is aan het woord. Dit zegt de Zoon van God. En daarom past het ons om goed te luisteren wat hij te zeggen heeft. Een goddelijke spreken. Als je op school zit. Ja, daar moet je nou even niet aan denken. Maar als je op school zit. En een onderwijzer heeft wat te vertellen. Dan denk je, ja, ik moet goed opletten. Want ik doe het niet voor die man. Ik doe het voor mijn eigen toekomst. Daarvoor leer je. Als je bij de dokter zit, dan leg je goed op wat die man te zeggen heeft. Want ja, daar hangt wel je gezondheid, je lichamelijk welzijn vanaf. En nou spreekt er geen onderwijzer, nou spreekt er geen dokter, maar nou is er een goddelijke spreker aan het worden, Zoon van God. En nou gaat het niet om mijn lichamelijke, maar om mijn eeuwige welzijn. Dan gaat het om mijn eeuwige toekomst. Wat heeft hij precies gezegd, die dokter, toen ik ging? Nou, hij zei, om precies te zijn, ik heb goed geluisterd, dit en dit. En nu vanmorgen een goddelijke spreker. Wat heeft hij nou precies gezegd hier in deze vierde brief? Wie oren heeft die horen. Wat zegt hij nou precies? Wat de geest, wat die goddelijke spreker tot de gemeente zegt. Zullen we eens proberen te luisteren, op te vangen wat Jezus ons nou wil leren hier. Eerst nog iets over hemzelf. Hij stelt zichzelf voor als zoon van God. Die ogen heeft als een vlamvuur. Kinderen, als je nou denkt aan de ogen van de Heer Jezus, wat denk je dan aan? Ja, dan denk ik aan de ogen van een lam, dominee. Dat is mooi gezegd. Die tere ogen van een lam. Dan denk ik aan vriendelijke ogen. Kinderen waren niet bang voor de Heer Jezus. Gingen zo naar hem toe. Dan denk ik aan vriendelijke ogen. Dan denk ik aan ontfermende ogen. Ja, ik ook. Dan denk ik zelfs aan wenende ogen. Ja. En nou staat er hier. Als de Heer, dat die ogen van de Heer Jezus, daar kwamen niet alleen maar tranen uit, maar daar schiet ook vuur uit. Die ogen heeft als een vlam vuur. Dat is wat. Zo ken ik de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet. Ja, misschien heb ik dan toch, misschien moet ik mijn beeld een beetje bijstellen. Want ja, het is toch de Bijbel van morgen die hier spreekt. Ogen als een vlamvuur, een alles doordringende blik. Die ziet tot op de bodem van je hart. Die niet alleen het uiterlijk aanziet, maar die mijn hart aanziet. Mijn buitenkant en mijn binnenkant. Je hebt wel eens mensen die hebben ogen en zeggen, ah, kijk of die dwars door mij heen kijkt. Nou, zo is het hier met de Zoon van God. Die ogen heeft als een vlamvuur. Nou. Wordt ook wel gezegd over zijn voeten. Als je dan denkt aan de voeten van de Heer Jezus, kinderen, wat denk je dan aan? Nou ja, dan denk ik aan de... Nou, die voeten, daar zijn de spijkers doorheen gegaan. Ja, dat is waar aan het kruis. Die voeten zijn doorboord, daar zitten gaten in. Littekens zitten daarin. Ja. Als ik denk aan de voeten van de Heer Jezus, dan denk ik trouwens ook aan... Ja, ik geloof dat er een zondares aan gelegen heeft aan die voeten van de Heer Jezus. Ja, die zondares die weende, die huilde en die met haar tranen de voeten van de heiland nat maakte en met haar lange haren die voeten afdroogde en die voeten kuste. Een zondaar die zijn voeten kust. O, als ik denk aan de voeten van de Heer Jezus. Ja. Heb nog nooit iemand weggetrapt. En hier lees ik dan opeens zomaar, en dan is hij zelf aan het woord, dit zegt de Zoon van God, die zijn voeten heeft als blinkend koper gelijk. Ja, zo ken ik het eigenlijk ook helemaal niet. Voeten als blinkend koper gelijk. Koper op het heetst gestookt, als gloeiend komend uit een oven. En daaronder wordt alles vertreden. En vroeger deden ze bij een dorsende os, een rund deze onderaan die hoeven, deden ze dat koper slaan. Als dan die os ging dorsen, dan werd het kaf van het koren gescheiden. Nou, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Nou, gemeente, zo ken ik het eigenlijk niet. En toch is de Heer Jezus ook zo. Je ziet dus twee kanten, in twee hoedanigheden. Hij is aan de ene kant redder en ook de rechter. Hij heeft vriendelijke ogen, maar ook ogen die dwars door je heen kijken, die vuur schieten. Aan zijn voeten valt het eeuwig mee. Maar onder zijn voeten, dan word je verpletterd. Wie als zondaar hem nederig valt te voet, die zal die nooit wegtrappen. Dat heeft de Heer Jezus nog nooit gedaan. Maar straks, als je vijandig en verhard in verzet blijft, dan zal hij straks je onder zijn voet vertrappen. Ook dat is een kant van de Christus der Schriften. Wij moeten gemeente leren, ik moet dat ook leren hoor. Elke zondag moet ik wat dat betreft mijn beeld bijstellen. Dat het goed dat je gecorrigeerd wordt. Wij moeten leren om de gehele Christus te omhelzen. En niet ten dele. Nou, dat is, zo stelt hij zich voor. Ik ga even wat vertellen over de stad Thyatira. Daar valt weinig over te vertellen, want er is niet zoveel over te zeggen. Dit is een stad die ligt in Turkije. Thyatira. Ja. En die stad, het enige wat eigenlijk echt bekend is, is dat die stad bekend was om zijn handel. Geld. Als geld maar in kisten klinkt, dan waren die mensen happy. Er was veel textielindustrie, purperindustrie. En er waren ook kopersmeden. Vandaar dat de Heer Jezus natuurlijk verwijst naar zijn voeten als van koper. Dat herkenden ze direct. Er waren koperslagers. Er was ook veel textiel, kleding, confectie. Vooral dure kleding kon je daar kopen en verkopen. Er is één persoon uit Thyatira, die ken ik. En dat was Lydia de purper. Verkoopster uit de stad Thyatira. Aha. Die heeft daar dus een huisje gehad, die Lydia. Die heeft daar gewoond, die heeft daar geleefd, die heeft daar gelopen. En dan zien we dat Lydia op een gegeven moment, die purperverkoopster, die zakenvrouw, die handelsvrouw, op een gegeven moment op handelsreis is, op zakenreis gaat naar Filippi. U kent toch de geschiedenis? Als Paulus en Silas in Filippi komen, dan komt zij tot bekering. Ze woonde in Thyatira, in Turkije. En ze gaat op zakenreis naar Filippi, naar het buitenland, Griekenland. Om daar die purperkleding te verkopen. Ziet u dat voor u, kinderen? Ze is dus even uit haar eigen land weg, uit haar eigen stad weg. En ze is op zakenreis in Griekenland, in Filippi. En dan is het zondag, sabbatdag, rustdag. En dan gaat deze Lydia, deze zakenvrouw, die gaat naar de kerk. En laat er nou een gastpredikant zijn. Dominee Paulus preekt. Nou. En dan gaat Paulus spreken en dan staat er, en ze hoorde toe. Haar oren die waren gespitst, ze luisterde goed. En terwijl ze zat te luisteren naar de preek van Paulus, staat er en de Heere opende al luisterend haar hart. Er ging hier een deur open. Zodat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Nou, dat is ook wat. Ze hoorde toe. Vind ik zo mooi? Ze zat er in die kerkbank en ze hoorde toe. Bekering begint met belangstelling. Als ik jongens en meiden goed zie luisteren, dan denk ik, hey, het kan wel eens zijn dat God aan het werk is in je leven. Maar als je niet luistert, ze hoorde toe wat de geest te zeggen had door de lippen van Paulus. En terwijl ze zat te luisteren, dus de Heere was niet de naprediker, het gebeurt meestal niet daarna, het gebeurt tijdens het luisteren, dan gebeurt het. Terwijl u nu zit te luisteren, nu gebeurt het. Dan opende de Heere de deur van de hart en toen mocht ze voor het eerst Christus zien tijdens het luisteren. Nou, dat is geweldig, dat is Lydia. In het buitenland bekeerd, op zakenreis. Wat een les voor mij, voor u. Als je nou volgende week, of over twee weken, als je nou vakantie gaat in Nederland of naar het buitenland, of je nou een zakenreis maakt of een studiereis maakt, of je maakt een vakantiereis, ga altijd naar de kerk. Zoek een plek op waar je het een beetje kan begrijpen en ga dan naar de kerk, want in het buitenland kan de Heer je wel eens een verrassende zegen geven. In het buitenland bekeerd, Lydia. Nou, dat is een aanmoediging om naar de kerk te blijven gaan. Nou, toen ging ze weer terug naar Thyatira. Ik vertel me een beetje mijn eigen woorden. Toen ging ze weer terug naar Thyatira en dat was niks. Maar ja, ze kon haar mond niet meer houden natuurlijk. Dus ze ging getuigen over Jezus Christus. En door Gods genade en door het getuigenis van Lydia, de purperverkoopster, kwamen daar mensen in haar stad Thyatira tot geloof. Tot geloof in Christus. Hun zonden werden vergeven en een nieuw leven ving aan. En dan kwamen meerdere mensen tot geloof en zo is de gemeente in Thyatira ontstaan. Lydia, die zuster in Christus, heeft die gemeente daar middelijkerwijs mogen stichten. Nou, er is een gemeente ontstaan en daar wordt nou de brief aan geschreven. En er zijn heel veel positieve dingen over te zeggen. Zo opvallend, vers 19. De Heer Jezus zegt, ik weet, en dan noemt hij een heel rijtje op. Dat is zo prachtig om te zien dat eigenlijk die gemeente was in een slechte toestand. Maar dat de Heer begint met het positieve uitgebreid op te sommen. De Heer Jezus heeft ogen, maar die ogen zien ook het goede. Gelukkig. De Heer Jezus heeft oog voor het goede wat er toch nog in die gemeente was. En dan komt de Heer met een uitgebreide lofprijzing. En de Heer zegt 5 dingen, een handvol complimenten. Leest u maar mee, vers 19. De eerste zegt de Heer, ik weet uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Ik weet uw werken. Die goede werken, dat geloof, dat was geen praatgeloof, dat was een daadgeloof geworden. Geen doodgeloof, maar geloof dat de liefde werkende, dat kreeg handen en voeten. Ik weet uw goede werken, tot eer van de Heer en tot nut van de naaste. En dat boompje van het geloof, dat ging, dat had niet alleen maar bladeren, een beetje praten, maar dat droeg vrucht. Ik weet uw werken. En er was ook groei, dat uw laatste werken meer zijn dan de eerste. Er was dus geestelijke groei in die gemeente. Mooi, hè? Als je laatste werken meer zijn dan de eerste. Die eerste werken, als je net tot bekering komt, in je eerste vuur, je eerste ijver. Maar dat het dan niet minder wordt, maar dat het, ja, dat er vordering op was is in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus heeft waardering voor hun werk en dat er zelfs groei was. Dan zegt de Heer, ik weet ook uw liefde. Uw liefde. Ja, dat is natuurlijk ook een vrucht van de Heilige Geest. Als de Heer in je leven komt, als de Heer de deur van je hart opent, de Heer opent naar haar hart. Als de Heer jouw hart geopend heeft, dan het eerste waaraan je dat kan herkennen is dat er liefde komt in je leven. Liefde tot Christus. Liefde tot de christenen. Lief. Het wordt anders. Je gaat een beetje liefde uitstralen in een wereld vol met haat. Om een onverschilligheid. Liefdeloosheid. Liefde. Dat is de eerste vrucht van de Heilige Geest. Dat is het eerste kenmerk van een ware discipel. Er komt liefde. Zachtheid. Ja. Nou, dat was daar ook te zien. En dan zou de Heer nou op de bodem van hun hart kijken. Hè? Dan kunnen ze zeggen, Heer, kijk maar met uw ogen, met die doordringende blik, kijk maar op de bodem van mijn hart. En dan zou u zien dat er toch liefde voor u in mijn hart gevallen is. Nou, dan zegt de Heer, dat waardeert de Heer ook, en uw dienst, uw dienst. Letterlijk staat er het woord diaconie, zal ook oog voor de armen, armen. Christenen, arme mensen in de stad. Ze stelden hun huizen open, diaconale taken verrichten ze. Hun dienst. Lydia deed dat ook trouwens. He, die deed dat aan Paulus en Silas. Nou, als jullie nou werkelijk geloven dat ik een kind van God ben, kom dan in mijn huis en blijf dan. Dan kan ik je wat eten, dan kan ik je slaapgelegenheid geven, dan kan ik je verzorgen. En dat deden Paulus en Silas. Die gingen bij Lydia in huis. En ze verzorgden hem. Dienst. Diaconaal. Dienstbetoon. En uw geloof staat. We weten de Heer ook te waarderen. De Heer ziet dat, dat geloof. Als dat boompje gaat groeien. En dan komen die vruchten. Dan gaan die geloofse wortels. Hè, die gaan al hechter en al dieper. De grond in. De Heer zag dat dat geloof echt was. Dat vertrouwen op de Heer Jezus. Kinderlijk. Eenvoudig. Waarachtig. Alles van hem verwachtend, nou, dat was er allemaal in die gemeente, onder de gemeenteleden, althans een aantal. Dat geloof, dat was niet alleen voor in de kerk, maar dat was ook op hun werk. Als ze de koper sloegen en als ze de textiel verkocht in de handel. Ja. En ook hun leidzaamheid, dat is het vijfde wat hij noemt. Even kijken of het klopt hoor, werken, liefde, dienst, geloof en uw leidzaamheid. Een handvol complimenten. Daar staat de Heer uitgebreid, precies dat doen wij niet. Hè? Als wij iets echt hebben tegen iemand, dan zeggen we, ja, ik vind je wel een aardige kerel, hoor, maar, dan komt de waslijst. Ze zeggen, ach, ik vind je wel, ik heb geen hekel aan je hoor, maar, en dan komt het. Bij de Heer is dat anders. De Heer heeft heel ernstige kritiek. De Heer zegt niet van, nou, ik weet uw werken, maar, en dan komt het gelijk. De Heer staat eerst uitgebreid, dat vind ik zo lief van de Heer. Dat kunnen wij niet opbrengen uit onszelf. Als wij iets hebben, dan pas gelijk eruit. Maar de Heer somt dat gewoon in alle rust op. Uw leidzaamheid, uw geloofsvolharding, dat waardeer ik. Ook konden we nou maar een punt zetten, dan zou het een ideale gemeente zijn. Van nou een punt zetten. De vruchten van de genade groeien aan de boom van het geloof. En dan komt er een komma. Tweede gedachte. De vrouw tegen God. Maar, vers 20. Maar, ik heb enige weinige dingen tegen u. Ik heb niet veel tegen u. Ik heb enkele dingen, zegt de Heer Jezus, de Zoon van God. Ik heb enkele dingen, maar die enkele dingen zijn al van heel groot gewicht. Maar, ik heb weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, dat je die laat begaan. Dat ze mijn slaven verleidt tot hoereren en tot afgodenoffer eten. De Heer Jezus is niet bijziend. Hij ziet ook de fouten. Grote lof, ernstige kritiek. Nou, wat is dan de kritiek? Wat is er dan mis in die gemeente? Wat is er mis in onze gemeente? Kijken of we dat kunnen toepassen. Nou, allereerst waar in die gemeente van Thyatira. Er is een vrouw. Izebel, of ze letterlijk Izebel heeft geheten, weet ik niet. In ieder geval, ze doet denken aan de Izebel van het Oude Testament. Een vrouw die leert, staat er vers 20. En misleidt. En de gemeente laat die vrouw zomaar gaan. Hoererij, afgoderij. Izebel. Izebel doet me denken aan het Oude Testament. Izebel, als we nou denken aan die katholieke kerk, die Romeinse kerk. Wat denkt u dan aan bij afgodenoffers eten? Denk aan de mis. Denk aan de mis. Denk aan de mis. Izebel treft een type van de Romeinse kerk. Die de profeten van de Heer heeft uitgeroeid, gedood. Zoals de inquisitie dat deed. Ach, er is wat bloed gevloeid in die donkere middeleeuwen. Izebel die zichzelf een profetes noemt in het ambt van profetes staat. Die dus claimt dat ze de spreekbuis van God is, de woorden van God spreekt. Nou, dat heeft het pausdom inderdaad gedaan. Treffen die overeenkomst, zeg. He, op een gegeven moment was het niet meer, en die oren hoort, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Maar toen werd het, wie oren hoort, die horen wat de kerk tot de mensen zegt. En wat die kerk zegt, dat moet je doen en dan moet je naar leven, dan moet je aan houden. En de kerk ging de harten, de levens, de gewetens van mensen binden. Nou, dat is altijd zo gevaarlijk, dat blijft een gevaar. Als je als kerk regels gaat stellen die buiten het woord zijn. Om de geweten, om levens van mensen, om daar macht over te hebben. Als de paus spreekt ex cathedra, onfeilbaar, als een profetes. Ja, maar wel een valse. Treffend die overeenkomst. Goed, we gaan het weer een beetje praktisch maken. Ik zie dus in deze gemeente twee vrouwen. Een goede en een slechte. Aan de ene kant leeft er in die gemeente een Lydia. Aan de andere kant leeft er een Izebel. Lydia die dient. Izebel die probeert te heersen. De ene die Gods slaven verzorgt, de andere die Gods knechten, Gods slaven wil misleiden. De een die luistert, ze sloeg acht. En de ander die wil leren, die wil onderwijzen. De een is een zuster in Christus en de ander is een femme fatale. Die gevaarlijke tijd van Agab. Dan moet je dan aan denken, kinderen, die tijd van Agab, koning Agab, die slechte echtgenoot Izebel en Elia natuurlijk. En wat denk ik nog, aan Naboth denk ik ook, inderdaad. En de Baalsdienst. Ja, Izebel was de eerste, kwam uit het buitenland en die heeft de Baalsdienst ingevoerd in Israël. Verschrikkelijk. Met allerlei vruchtbare orgieën en zo, allerlei vruchtbare rieten, tempel, reliseks, tempelprostitutie. Er kwamen honderden broodprofeten, allemaal valse dominees, die allemaal een valse leer brachten in die tijd. En er was eigenlijk maar eentje die de ware leer bracht, was Elia. Wat een tijd zeg. Ja, ze misleidt. Mijn slaven. Wat kunnen wij daar nou van leren, gemeente? Van deze Izebel. Nou, laat ik wat toepassen. Het eerste wat ik wil zeggen, dat is dit. Hier staat een profetes, een vrouw die leert. En nou geloof ik nog steeds dat als je de Bijbel nou als een klein kind leest, hè, onbevooroordeeld, dan geloof ik nog steeds dat je tot de conclusie moet komen dat het een vrouw in de gemeente niet past om te leren. Dat klinkt misschien wel erg ouderwets, maar het is oerbijbels. Ik sta de vrouw niet toe dat zij leren onderwijzen in de gemeente. En vandaar dat wij op bijbelse grond tegen de vrouw zijn in het ambt, bijzonder het ambt van predikant en bijzonder het ambt van ouderling. Ze kan best wel diaconale taken doen, dat deed Lydia ook, dienstbetoon. Maar als het gaat over het leren in de gemeente, ik geloof nog steeds dat dat tegen het woord van God in is. Ik zie nog een les voor ons en onze gemeente. En dat is deze les. Het is het gevaar van materialisme. Hoe kom je daar nou toch weer bij, dominee? Nou dit, Izebel en Agab. Ja, Agab behoorde dus tot het volk van God Israël eigenlijk, hè. Ja, maar die had zijn zinnen gezet op die tuin, op die wijngaard van Nabot. Wat is zijn zinnen opgezet? En toen heeft Izebel wel gezorgd dat hij dat kreeg. Die schreef brieven met de naam van God er nog bij. Of ze misbruikte Gods naam zelfs. En Nabot die werd afgemaakt. En zo kreeg Agab toch zijn tuintje. Zijn moestuintje. Ja, ja. En je kan als kerk, als gemeente, kan je zo gefixeerd zijn op materialisme, op het aardse. Halen, hebben en houden. Rapen en schrapen. Dat het geestelijke en het hemelse, ja, daar heb je geen tijd voor. Ook een les. Geboeid door geld en roet. Aardse dingen. Een tuin. Een huis. Een auto. Geld. Ik zie nog een les. Er wordt hier gesproken over die Izebel die hoererij en afgoderij pleegt. De Baalsdienst die bracht ze binnen, hè. Ja, dominee, wij hebben geen Baalsbeelden meer. Nee, dat is waar, wij hebben breedbeelden. En dan bedoel ik dit. Het gaat mij niet om de media op zich. Maar het gaat me wel om het gebruik van de media. Goed opletten hoe ik het zeg. Het gaat me niet om de media op zich. Het kwaad zit nooit in dingen. Het kwaad zit altijd in mensen en hoe mensen dat gebruiken. En dan is het eigenlijk zo raar, hè, dat als nou een wedstrijd een kwartier verlengd wordt, dan zit je op het puntje van je stoel. En als nou een kerkdienst 5 minuten uitloopt, dan zit je te mopperen. Heel lang op preek. Raar eigenlijk, hè? Dat 1,5 uur zo lang lijkt in de kerk. En dat een film van 1,5 uur met een biertje en een borrelnootje. Ja, is nou voorbij? Raar eigenlijk. De moderne afgod, dat wil zeggen alles wat komt in plaats van God. En dan kunnen we ons uren vermaken met spelletjes. En 5 minuten bidden. In de vakantie heb je de tijd voor. Ben je de tijd voor? Normaal heb je druk, maar in de vakantie heb je tijd. Ja, dan neem je nog geen tijd. Nou mens. Een afgod is eigenlijk alles wat nou in plaats van God komt. En dan die hoererij. Ach gemeente, weet je wat er staat? Er staat het woordje porné. Er komt het woord porno vandaan. Dat te maken heeft met seks en erotiek. Komt het in die gemeente dan ook voor? Ja. Komt het in onze gemeente ook voor? Och, dat wilt u nu weten. Daar zit een onreine, weet je dat de duivel heel vaak in de Bijbel genoemd wordt? Een onreine geest. Een onreine geest, zedeloosheid, onkuisheid. Dat woordje hoererij komt een paar keer voor in deze brief. Heel opvallend, ik heb dat gelezen, hè. Dat ze op het laatst van haar leven, toen ze merkte, Izebel, van nou gaat het echt mis. Er zaten eens een blanket aan haar gezicht. Heel dat gezicht, die, als een verfpot, helemaal opgemaakt.
En dan gaan ze zo over dat venster hangen zo. En dan probeert ze zo Jehu een beetje te verleiden. Zeba. En dan kijk ik naar de dames en naar de jonge meiden in de gemeente. Met die korte mouwloze naveltruitje en zo. Om de jongens een beetje gek te maken. Dat past niet in de gemeente. Dat past niet. Dat heeft niks te maken met heiligheid en met reinheid. Dat heeft alles te maken met onreinheid. En met onheiligheid. Dat heeft niks te maken met de Heilige Geest. Dat heeft te maken met de geest van Isabel. Hoererij, dat wil zeggen dat je je hart maar voor de helft aan de Heer geeft en voor de andere helft geeft aan een ander. Hoererij. Gemeente, ik geloof, ik heb daar pas een boek over gelezen. Maar het is schrikbarend, echt. Laat ik dat nou eens praktisch toepassen. Het is schrikbarend. De seksuele nood in de kerk van Nederland. Dus ook in onze kerk. Het is ontstellend het aantal seksuele verslavingen die er zijn. Onder gemeenteleden. Dat je je verslingert aan de pornografie. Films, foto's. Dat je je vergaapt aan seks van anderen om je eigen fantasie een beetje op te krikken. Of je dat doet via tv of via video of je doet het via dvd of via internet of via een webcam. Wat gebeurt? Dat je je eigen huwelijk, zitten vanmorgen mensen onder mijn gehoor die weten heel goed waar ik het over heb. Ik spreek niet tot mensen buiten de kerk, maar ik spreek tot u. Jongens, ouderen, meisjes. Getrouwde mannen, getrouwde vrouwen. Dat je je eigen huwelijk verziekt. Door virtuele contacten, chatten. Dat noemen ze internetoverspel. En dat je je daarbij lekker voelt. U zou nog harder schrikken als je zou weten hoeveel kerkgangers vreemd zijn gegaan. Het gebeurt in de Maranatenkerk niet. Nee, pas op, pas op. U zou nog harder schrikken als u weten, dan moet je met je kinderen een praatje overhouden, als het nog gaat. Hoeveel procent van de jongeren niet als maagd het huwelijk ingaan. Die voorechtelijke seks hebben gehad. En dan nog wel eens met degene die ze, waar ze mee trouwen, maar ook nog wel een aantal anderen. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Hoererij, porne, ontucht. Dat is onrein. Gemeente, wij bidden vaak om een opleving in de kerk in Nederland. En dat is ook ontzettend hard nodig. Een opleving in de kerk van Nederland. En ik geloof echt. Weet je waar zo'n opleving mee begint? Dat begint met een verootmoediging. En dat begint met het breken. Het belijden voor God. En misschien een oudste of een wijkouderling. Het breken en het belijden van God van al die onreinheid waarmee je je ziel verontreinigd hebt door te kijken, door te doen, door te luisteren. Want alles is ermee vergeven. De muziek, de reclame, de films. Alles. En u kan niet verwachten dat God krachtig gaat werken als je die zonde aan de hand houdt. En het ergste vind ik eigenlijk nog, wie de schoen past, die trekken hem nou maar eens aan. De fatsoenlijke huichelaars. De fatsoenlijke huichelaars. Die het stiekem doen. Na 11 uur. 's avonds. En niet openlijk. Je verontreinigt. Het is de geest van Isabel. Vindt u deze brief nou actueel of niet? Nou, ik vind hem actueel. Reken maar. Wat zegt de Heer Jezus daar nou van?
Nou, daar staat in vers 21, ik heb haar tijd gegeven wat ze zich zou bekeren. God geeft je tijd om ermee te kappen. Om ermee te breken. Om dat te belijden en om dat met walging achter je te laten. Om je te laten reinigen door het bloed van Christus en je te laten vullen door de geest van Christus. Zodat je met walging gaat terugzien op dat hele vunzere, vieze, gore verleden waar jij mee bezig geweest bent. En dat je nou bekeert tot een levende God. Dat ziet de Heer Jezus zo graag. Hij geeft je tijd om je te bekeren. En dat is een lange tijd. Ja. Maar wat doe je daar dan mee? God geeft tijd om hem te zoeken. Om hem te vinden. Om hem aan te roepen. Om zijn genade te leren kennen. Maar wat doen we daar nou mee? Hij geeft tijd, wat een uitdrukking zeg. Hij geeft tijd om je te bekeren. Wat doen we daarmee? Ja, je kan die tijd gebruiken om te zeggen, ja, nu nog niet. Ik ga eerst nog even vakantie houden, dominee. En daarna dan ga ik denken over, nou, misschien dat ik daarna op belijdenis kom. Maar even in die laatste paar weken, maar even niet moeilijk doen. Ja, ja. En zo stellen we het maar uit, hè. Jaar in, jaar uit, dralen. We stellen het uit en we komen maar niet dichter bij God. Terwijl het eigenlijk maar één stap tot Jezus is. Onder de schaduw van zijn kruis. En je bent gered. God geeft je tijd om je te bekeren tot hem. Maar je doet het gewoon niet. Niemand kan zeggen, ik heb geen tijd gekregen van God. Want die krijg je wel. Alleen jij hebt geen tijd voor hem. Voor alle andere dingen wel, maar niet voor hem. Ik moet denken aan de tijd van Jezebel, Elia, hè, die op een gegeven moment ook bij dat volk staat. Jezebel en Ahab, en dan staat dat volk daar en dan zegt Elia, hoe lang hink je nou nog op twee gedachten? Hoe lang? Als nou Baal God is, als hij nou op wil gaan in al die vunzigheid, nou verlaat de kerk en gaat erin op en gaat erin onder. Maar wees geen fatsoenlijke huichelaar, zo stiekem het. En als de Heere God is, dient dan hem, maar met een volkomen hart. Niet met een half hart. Dat was Elia. Dat waren nog eens knechten. Geen broodprofeten. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hoe lang roept de Heere mij al tot bekering, tot een radicale breuk? Hoe lang zal dat nou nog doorgaan? Ik weet het niet. En nu weet ik wel dat er straks dat er geen tijd meer is. De Heere geeft tijd om je te bekeren, maar straks niet meer. En dan is er geen tijd meer om zijn genade te zoeken. En geen tijd om zijn woord te lezen. En is er ook geen tijd meer om zalig te worden. Dan hoeft het niet meer, dan kan het ook niet meer. Daarom is nu de tijd. Ik zit altijd maar een beetje te denken aan de kinderen. Hè? Kinderen, dan zou ik voor jullie een keer een preek moeten houden weer over. Dan zou ik een zandloper meenemen. Een horloge, een ouderwetse horloge. God heb je tijd gegeven. Vroeger stond er op de kansel zo'n ouderwetse zandloper, hè kinderen. Die zou voor mij trouwens ook wel praktisch zijn, zo'n ding. Zo'n zandloper. En dan kon je precies kijken van, nou als het, nou dat zand allemaal zo naar onderen gelopen is, dan zegt de dominee amen. Of hij keert hem om, maar... Tijd voorbij. Tijd voorbij. Er zit iets in, hè? De Heer heeft tijd gegeven, er zit ruimte in, maar die tijd die tikt wel door, die tikt wel door. En er komt dus een dag dat die tijd voorbij is en er geen tijd meer is. En hoe zal de Heer mij dan vinden? Toegekeerd naar hem of nog steeds afgekeerd? Of als een fatsoenlijke huichelaar met mijn voeten in de kerk, maar met mijn onreine hart midden in de wereld. En midden in de vieze gorigheid van de hoererij, onreinheid. En dan zegt de Heere, zie ik werp haar op een bed. Ja, als je er niet wil luisteren, dan doet de Heer het soms met hardere maatregelen. Ik werp haar op een bed. Dan wordt dat hoerenbed een ziekbed. Dan wordt het bed van genot, dan wordt een bed van pijn en smart. Maar dat is wel een laatste oproep. Dan doet de Heer het met dwang. Bewegen mij tot geloof. Ja. Zie je soms met de gebakken peren. In de tijd van de Romeinse waren was natuurlijk de pest, hè, die kwam. Het derde deel van Europa, helemaal weg. Dan zit je met een soa-kwaal of zo. Of aids, weet ik veel wat. En als je dan nog niet wil luisteren, ja, dan staat er in vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Maar de Heere straft nooit onschuldige vrouwen en onschuldige mannen en onschuldige kindertjes. Nee, dan gaat het wel heel ver. Eerst ernstig gewaarschuwd een lange tijd. En dan komt er iets dat je op een ziekbed geworpen wordt. In grote verdrukking en benauwdheid. Dat je de broosheid voelt. Dat de eeuwigheid op je afkomt. En als je dan nog verhaat, ja, dan zal ik ze door de dood ombrengen. Gelukkiger, dan ga ik mee eindigen. Vers 24, dat zijn de getrouwen aan God. Ik zeg u dat tot de anderen, tot de overigen die in Thyatira zijn, die leer niet hebben. Ik leg u geen andere last op. Houd wat ge hebt totdat ik kom. Er is ook een goed deel, er is ook een goed deel. Maar, denk erom, maar, die gemeente is dus in tweeën verdeeld. Je hebt een gedeelte van die gemeente die ontzettend verdorven is. Je hebt ook een gemeente die echt trouw en toegewijd zijn. Dat is nu ook zo. Dat is nu ook zo. Ik wil best zeggen, gemeente des Heren. Ik wil best zeggen aan de gemeente die te Rotterdam is, de Maranatenkerk. Maar als u maar goed onthoudt, er loopt een scheur dwars door deze kerk heen. De getrouwen, die zijn in de minderheid. En de grootste meerderheid, die aan de verkeerde kant staan. Ik zeg tot u, vers 24, tot de overigen. Dat wil zeggen niet tot de meerderheid, maar tot de minderheid in die gemeente. Dat is de praktijk. Dat is de praktijk, mensen. Zeg ik nou te veel? Ik zat nog te denken, toen ik de preek zat voor te bereiden, Het is eigenlijk een ontzaggelijk ernstige gedachte dat in elke bank, zitten onbekeerde mensen. Welke bank ik ook neem, in elke bank, als u uw bank eens even nakijkt, zitten onbekeerde mensen. Niemand zo ongelukkig dan onbekeerd mens in de kerk. Wat praten we over? Maar tot de overige zeg ik, dat is dat overblijfsel in de tijd van Elia, die 7000. Ze zijn er gelukkig ook in Rotterdam, ook in de Maranatenkerk. Onder jongeren en ouderen, dat verblijft mijn hart. Die wel rein voor God willen leven. En die wel tijd nemen om te knielen en te spreken met God. Die wel tijd uittrekken om een stukje te lezen, de Bijbel en de dag met Gods aangezicht te zoeken. En met zijn regels rekening te houden, omdat ze weten, God die bedoelt het goed met me. Die zijn er gelukkig. Nou, de Heere, leg je geen andere last op. Geen andere last dan houd wat je hebt. Dat ouderwetse woord. Ik leg u geen andere last op dat woord van de Heer. En die dienst en dat geloof en die liefde en zo. Hè? Vers 19, allemaal. Houd dat vast. En wie overwint, die zal ik geven. Dan geeft de Heer een rijke belofte. Dan zegt hij, die overwint, vers 26, die mijn werken bewaart. Ik zal een macht geven over de heidenen. O, straks zullen de rollen worden omgekeerd. En dan denk ik nog één keer aan die tijd van de katholicisme en het pausdom in de middeleeuwen. Daar zijn wat kinderen van God gemarteld, in vieren gedeeld, in stukken gezaagd. Hun hoofd is er afgerold. En straks dan worden de rollen omgedaan. Dan zullen al die Izebels, ze zullen als pottenbakkersvaters worden vermorzeld. Ja. En dan zullen die lijdende knechten, die kinderen van God, die zullen met hem mogen heersen. Ze delen nu in zijn vernedering en straks mogen ze delen in zijn heerlijkheid en ook in zijn heerschappij. Ze zullen met hem, ik heb ze macht gegeven over de heidenen. O gemeente, dat is een heerlijk vooruitzicht. Ontzettend veel kinderen van God, 2/3 in de wereld, die lijdt, die worden onderdrukt, die worden achtergesteld. Maar wat een blij vooruitzicht, als ik als zondaar tot hem kom. Mag ik als christen bij hem blijven, om straks als koning met hem te heersen. En dan zegt de Heer als laatste bemoediging, ik zal hem de morgenster geven. Nou, dat is het laatste wat ik zeg. Ik zal hem de morgenster geven, een heerlijke belofte. Aan degene die strijden en die overwinnen mogen in zijn naam, die eigen zwakheid voelen, maar die in zijn kracht mogen standhouden tegen de verzoekingen, de verleidingen die in de wereld op je afkomen. Als de massa het doet, dominee, ja, waarom ik dan niet? Nou, omdat God het verbiedt. En die zo mogen stand houden, hè? Die zo mogen stand houden. Zegt de Heer, zal ik je geven. Dan behoor je nu tot de strijd in de kerk. Jawel, dan geef strijd. Zware strijd. Maar dat mag je straks overwinnen. In mijn naam. Dan mag je straks tot de overwinnende kerk behoort. En weet je wat de Heer dan doet, hè, gemeente? Degene die nou hier gestreden hebt, zou het eigenlijk aan Wim moeten vragen. Krijg een speldje. Krijg een speldje. Als je nou hier gestreden hebt, hè, en je mag nou behouden, straks aankomen, dan krijg je van de, dan krijg je van de hoogste instantie, en dan krijg je soms een ster opgeprikt. Of een lintje, of een medaille. Nou, dat is nou die blinkende morgenster. God die, die prikt. Die prikt op zijn strijdende kerk. Hij prikt die ster op hun borst. Dat is de blinkende morgenster. He, als een militair geridderd wordt, dan krijg je een ereteken. En dan geeft de Heer me straks, als ik bij hem mag aankomen, dan wordt de morgenster op mijn borst gespeld. Dat is Gods ridderorde. Dan vereert hij mij, ja, met Christus. Want de blinkende morgenster, dat is eigenlijk een beeld van de Heer Jezus. Dan mag ik de Heer Jezus ontvangen. Dan wordt die Christusster die straalt en die blinkt en die schittert en die glanst. Dan mag ik die voor eeuwig als een sieraad dragen. Wat een blij vooruitzicht. Er is een kinderlied dat zingt. Jezus is de morgenster. Jezus is de morgenster. Jezus is de morgenster. Hij is de blinkende morgenster. Amen.